Vanmorgen gaat het over, kan ik eens even met je praten? En na de preek zullen we samen zingen, ik zal er zijn. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, mijn broer, mijn zus. Het mooiste schilderij is ooit, net als deze preek, zo begonnen. Een blanco canvas, een leeg A4'tje. Maar dan komen de beelden. Dan komen de woorden. Ze roepen een wereld aan gedachten in je op. Het spel van licht en donker. De kleur van het seizoen. In die betoverende wereld van beelden, van woorden, komen we mensen tegen. Schepselen van vlees en bloed. Een tinnik op twee benen. Geheimzinnig, beloftevol. Maar soms ook zo bedreigend. Op sommige ontmoetingen met mensen zul je later terugkijken met de nodige humor. En denk aan het pilsje dat je samen hebt gepakt. En die ene grap die eigenlijk zo was. Bij anderen zul je vooral de obstakels herinneren die je moest overwinnen om naar ze toe te gaan. Zo is het leven. Jouw leven, mijn leven. Het leven van een christen draait niet om klinkende overwinningen. Of had je een geweldige paas gescoord die je samen met je fans viert bij de cornervlag. Het leven van de kerk is ook geen leeg canvas meer. We hebben het een en ander meegemaakt en we zijn door een grote crisis heen gegaan en een nieuwe crisis dient zich alweer aan. Wat ga je dan hebben over, kan ik eens even met je praten? En toch is dat de strategie waar Jezus voor kiest, terwijl hij zelf op weg is naar Jeruzalem om daar te sterven. Hij wil dat zijn discipelen weten en beseffen dat het christendom geen vergissing is. En dat de kerk niet als slecht en onbetrouwbaar moet worden afgeschreven. Al die dingen die we meemaken in de kerk. Dat we boos worden op mensen, teleurgesteld raken. Dat je gevoel hebt dat je stem niet wordt gehoord. Dat je onder dingen lijdt. Al die dingen betekenen niet dat de kerk een vergissing is, maar wel dat ze echt is en dat mensen als jij en ik bestaat. En Jezus acht het voor mogelijk dat jij en ik eruit komen, want hij wil erbij komen. Met zijn genade, met zijn liefde. Christen zijn is geen vangnet voor allerlei situaties. En het draait er niet om dat je erop uit bent dat je nu helemaal niets fout doet. Want er zal juist van alles fout gaan. Wij mensen maken nu eenmaal fouten. Maar dan gaat het er juist om wat er daarna gebeurt. Daarin kan de kerk zich onderscheiden. Daarin kun jij je als christen onderscheiden. Wat er daarna gebeurt. Dan gaat het erom dat we toelaten dat onze zwakheden worden omgedraaid in gelegenheden waar God licht kan brengen in dat duister van ons. Daar gaat het om in het evangelie van vandaag. Het eerste wat Jezus zegt is dat er gezondigd zal worden. Dat hoeft geen verrassing te zijn. En dat betekent niet gelijk het eind van de wereld. Het betekent ook niet dat we cynisch moeten worden. Dat er niets zal veranderen. En dat betekent niet het einde van de kerk en dat betekent niet het einde van jou als christen. En dan kun je het meemaken, nu ook het werk weer gewoon gaat en dat je collega's ontmoet en weer op bedrijf kunt komen en op kantoor. Dat na een aantal weken de dingen weer als vanouds gaan. Je broodje gejat uit de koelkast. ander persgedrag. En trouwens, het is nooit helemaal weg geweest, want ook op Zoom konden ze er wat van. Of je ontdekt op de parkeerplaats bij de super dat iemand een grote kras heeft gemaakt op je nieuwste aanwinst. Geen briefje achter de ruitenwisser. Iemand maakt een raar gebaar naar je in het verkeer, want ja, je maakt een foutje bij het invoegen, toegegeven. Maar je dacht het handig opgelost te hebben. Alleen daar dacht die ander anders over. En dat laat hij horen. Want laat je nu net de ouderwetse airco aan hebben. Het raam open. En dan gaat het over je leeftijd. Tenminste, dat maak ik nu mee. Het valt me nog mee dat mijn rijbewijs nog niet is afgepakt. Hoewel ik gewoon een zestiger ben, dus. Of je zoon bezigt een beledigend woord over mensen dat je denkt, maar heb ik dat gezaaid in zijn leven? Dat hij deze dingen zegt. En zo gebeuren van allerlei dingen. Grote dingen, kleine dingen, erge dingen. Maar wanneer het gebeurt, dan vertelt Jezus wat te doen. Probeer die fouten niet te ontkennen, want dan bouw je een vulkaan aan frustraties op, die altijd op de verkeerde plaats en op de verkeerde tijd zal ontploffen. Dat is zo in gezinnen, dat is ook zo in kerken. Het zijn net families. En om dan het juiste moment te vinden om erover te praten. Dat juiste moment zou wel eens een niet zo heel bijzonder moment kunnen zijn, maar meer het gebruikelijke moment van ontmoeting. Dat God erop uitgaat in de avondkoelte, zoals hij gewoon was, om iets moeilijks te bespreken met Adam en Eva. Kunnen wij eens even praten? En als ze dan ja zeggen, zeg het dan maar eenvoudig. Bijvoorbeeld, zou je liever die woorden niet meer willen gebruiken? En dan niet die fout maken dat je daarbij aan toevoegt in mijn bijzijn. Want dan is het probleem nog niet opgelost, hè? Dat is zoiets als vloeken mag niet op zondag. Maar ook niet op maandag. En daar wil je naartoe natuurlijk. Oefen het maar eens gewoon. Alles wat we in het leven doen en kunnen, hebben we geoefend. Ik kan zo genieten van mijn kleinkinderen. Dat ik zie wat ze allemaal moeten doen en leren en oefenen. En dan denk ik, ja, maar zo heeft God ons dus gemaakt. Om te leren, om te groeien, om te oefenen. Dus ook die gesprekken waar je tegenop ziet. Oefenen. Kunnen wij eens even praten? Op welk woord zal ik de klemtoon leggen? Op dat kunnen? Zo van zoekend van is er nog ruimte om iets positiefs te zien? Kunnen we nog? Kunnen wij nog eens even praten? Wij, hebben wij nog iets samen? Hebben we nog gemeenschap? Zijn we nog verbonden? Kunnen we eens praten? Het moet niet steeds terugkomen. Het moet een keer afgelopen zijn. En het moet ook niet te lang duren. Kunnen we eens even praten? Hè? Geen lange preek. Dat doe ik wel. Ook vanmorgen. Dat is het aard van het beestje. Ik praat niet zo snel door apneu- en longproblemen. En dan heb je lagere spreeksnelheid. Kunnen we eens even praten voordat het vechten wordt? Praten. Onthoud maar, het belangrijkste in het leven is anticiperen. Anticipeer maar op het feit dat dingen misgaan in het leven. Dus ook dat gesprek dat je zo graag wil, kan misgaan. Dan nog is er geen mens overboord. Ook wat je had willen zeggen kan de mist ingaan, maar oefening baart kunst. Bedenk maar dat Jezus in Matteüs 18 het er zo eenvoudigweg met zijn discipelen over heeft. En eerst heeft hij het erover gehad dat ze nederig moeten zijn. Mensenlief, had jij dat bedacht terwijl je op weg was naar Jeruzalem om daar te sterven, dat je over dit soort dingen zou hebben? Dat je wil dat je discipelen als kinderen zijn en dat ze vooral het gesprek met elkaar aandurven te gaan? Hij laat geen 10 tips achter van dit of van dat om een krachtige kerk te maken. Nee, dit soort dingen. Als kinderen zijn. In gesprek blijven. En hij heeft ze aan herinnerd dat God ernaar verlangt om verlorenen thuis te brengen. Door te spreken over een herder. Die onvermoeibaar op zoek gaat naar verloren schapen. Nou, laat dat die woorden dan ook maar vullen, die zoektocht van God naar verloren schapen. Ook naar jou. En probeer dat maar te oefenen. Probeer dat maar te zeggen tegen je vriendin. Als je de laatste tijd gemerkt hebt dat ze zo cynisch kan doen over haar man. Dat je tegen haar zegt, ik weet niet of je het realiseert, maar iedere keer als jij over je man praat, dan klinkt er iets van klacht en afstand in door. Gaat wel goed met jullie? Kun je erover praten? Of, ik vind het moeilijk dat je, weet ik al, roept, als ik eens wat wil zeggen. Zo kan het gaan in een kerkraadsvergadering, zo kan het gaan in een huwelijk. Zo kun je elkaar als partner neerzetten. Oh, ik weet al wat je wil gaan zeggen. En daarmee geef je de ander het gevoel dat hij toch niks interessants kan zeggen. Oefen maar gewoon dat soort kleine confrontaties. Je zult dan ook beter voorbereid zijn op de grote clashes die er ook zijn in je leven. Jezus zegt, wat je moet proberen te doen is je broer of zus te overtuigen. Niet om hen te vernederen. Zie deze confrontaties niet als een ramp, als een laatste redmiddel, maar als een moment van waarheid waarin je ook de liefde kunt laten zien. Waarheid gebaseerd op liefde en liefde vol van waarheid. En denk er dan maar aan hoe je zou willen dat dat gesprek eindigt. Toch niet dat die andere persoon zegt, ik besef nu dat je helemaal gelijk hebt en dat ik het helemaal verkeerd heb gezien. Dat is vernedering. Daar kunnen grote mensen op uit zijn. Als Poetin nu, denk ik. Vernedering. Kruiperig gedrag. Denk er maar eens aan dat je woorden zult horen als bedankt. Ik snap dat je het moeilijk vond om dit tegen me te zeggen. En ik moet er nog gewoon even over nadenken hoor. Maar bedankt dat je de moed had om het tegen mij te zeggen. Kijk, dat is vriendschap. Natuurlijk, het kan fout gaan en je broer luistert niet naar je of hij is erdoor beledigd. Zo gaan die dingen ook, hè. En dan geeft dan jou de schuld, dan krijg je het als een boemerang terug. Of ontkent het probleem. En wil jou het gevoel geven, manipulerend, dat jij maar dom bezig bent. Of hij accepteert misschien wel dat er een probleem is, maar alleen hij doet er niks mee. Wat kan dat soms frustrerend zijn dan ook in pastorale gesprekken. Als je dingen afspreekt en je komt de volgende keer op bezoek en er is niks mee gedaan. Alsof het goede gesprek van de vorige keer de oplossing was. En dan kom je op het moment dat het groter wordt dan jij alleen kunt doen. Dat is het moment, zegt Jezus, om er anderen bij te halen. Die anderen kunnen er ook voor zorgen, misschien wel dat jij gaat inzien dat de fout ook bij jou lag. In je woordkeus, in je gedrag. Ik hoop dat je dan de genade vindt om dat in te zien. En tegelijk zijn het getuigen die misschien kunnen overtuigen bij de ander. Maar als al die dingen misgaan, en dat gebeurt ook natuurlijk, dan kan het noodzakelijk worden om nog een stap verder te gaan. Dat betekent dat je dan mensen bijhaalt die de beide partijen niet kennen. Maar denk erom, het hele punt draait niet om winnen of vernederen, gelijk hebben, maar om te overtuigen. Zo zet Jezus zijn discipelen en ons op scherp. Waar draait het nou eigenlijk om? We hebben geleerd van die eerste superkleine lezing uit Genesis. Waar God op zoek gaat naar de mens die hij al lang gezien heeft achter de struiken. Terwijl hij precies wist wat ze gedaan hadden. En dan het geduld opbrengen. Niet te veroordelen, uit te nodigen. Vragen te stellen. Mens, waar ben je? En als zelfs al die dingen niet lukken, zegt Jezus, dan is het nog een vierde moment. Dat de persoon behandeld wordt als de heide of tollenaar. Dat betekent niet dat je zo iemand nooit meer aanspreekt. We zijn geen secte. We zijn discipelen, volgelingen van Jezus. Maar het betekent dat we zijn gaan inzien dat het geloof of de levensstijl van de ander zo ver van de waarheid verwijderd is dat je hen gaat zien als mensen die meer overtuiging nodig hebben. Ze hebben bekering nodig. En bekering is soms een langzaam proces en soms kan het als de bliksem gaan. Maar er is iemand anders die dat moet faciliteren. Hij. En dan is het voor ons mensen alsof we weer helemaal van voor af aan moeten beginnen. Als een heide en tollenaar. Die je opnieuw van Jezus Christus moet vertellen. Als hij al deze dingen zo ter sprake heeft gebracht, sluit Jezus af met een drietal dingen die deze interactie tussen persoon ineens een heel groot kader plaatsen. Wat jullie benden op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Mijn hemel, dat is nogal wat. Wat Jezus daar zegt. Wat jullie benden op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Met andere woorden, deze confrontaties, hoe klein en triviaal ze ook lijken op wereldschaal, ze doen ertoe. Ze zijn belangrijk omdat ze onmisbaar zijn om karakter op te bouwen, onmisbaar om zielen te redden en onmisbaar om de gemeente op te bouwen en echt kerk te zijn. Echt leden van elkaar, die als een lichaam functioneren, waarbij het lichaam ontzettend pijn gaat doen als er een lid wordt geamputeerd. Wanneer een lid doodgaat, dat voelt het hele lichaam. Al die dingen zijn nodig om te oefenen, om te leren, om karakter te bouwen, om groot, sterk te worden in geloof. En zo komen de bergen tegen van het leven en de ravijnen. Waar we soms net langs scheren. Met soms net een wiel boven de afgrond. Het ging net goed. Als je leert praten over die kleine pijnen, ongemakken en misverstanden, leer je ook die dingen te bespreken die nodig zijn voor een goed huwelijk. Voor een gezonde gemeente. Maar ook voor een goede gemeenschap op school. Wanneer je zo wegen vindt om zonde, fout en wrok te benoemen en aan te spreken, dan zul je merken hoe je leert om te gaan met mensen die je zullen beledigen. Die je bedriegen, die je even links laten liggen. En bij al die dingen is het de kunst om dan te leren, en dat heeft Jezus dus ook met onszelf mee moeten maken. Want hij heeft ons lief gehad toen wij nog vijanden waren. Je zult leren hoe je van een vijand een vriend maakt. En dat gaat niet zo 1, 2, 3 fluitend. En dan zegt Jezus, en als je in die situatie eensgezind bent in gebed. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Met andere woorden, alles is mogelijk. Al die gesprekken, al dat zoeken van elkaar, dat zijn geen alles of niets spelletjes waarin ik mijn gelijk moet behalen. Of dat ik ga beseffen dat ik me als een idioot heb gedragen misschien. Als twee mensen zich verzoenen, als iemand zegt sorry en er komt vergeving, dan is dat een geweldig wonder. We hebben het te weinig volgens mij in de kerk over die wonderen. We willen lichamelijke genezing meemaken, andere wonderen, wonderen van uitredding, van financiële wonderen, maar dit soort wonderen. Dat een familie helemaal verziekt was van fetes en ruzies. En dat het goed komt. Waar hoor je dat nog in deze afrekencultuur waar wij momenteel in zitten? Waar de een naar de ander BN'er van zijn troon valt. En aan de schandpaal genageld. En gaan we ook in de kerk zo met elkaar om? We zeggen allemaal zo makkelijk soms, we zijn allemaal zondaars. Maar o wee als de zonde aan het licht komt. Dan moet je eens kijken hoe mensen reageren. Oh, hij zit vast aan porno. Hij zuipt als een ketter. Wat een wonder als mensen zich verzoenen, vergeving vinden, doorbraken meemaken in hun leven die ongekend zijn. Waar je alleen maar kunt zeggen, dit heeft God gedaan. Die heeft die twee mensen die zo tegenover elkaar stonden bij elkaar gebracht. Omdat ze hem hebben uitgenodigd erbij te komen. Ze kwamen er samen niet uit. En het ging van generatie op generatie. Als je leert anticiperen en dit soort gesprekken oefent, verwacht dan dat er geen grenzen zijn aan wat God kan doen. Hij kan je de woorden geven. Hij kan je de mensen geven die je nodig hebt. Ook mensen die je even afleiden en laten lachen. Want het leven is al zo vol met ernst. Waar is de humor? Ook in de kerk. Het mag weer gelachen worden, we zien elkaar weer. Kunt u mensen zien dat we ook lachen? Dat is ook wel mooi. En denk eens een moment hierover na. Wat gaat er veel energie zitten van ons in onze weerstand? In ons afhouden van die gesprekken? Even zomaar uit het gezinsleven. Stel je maar voor dat je in de auto zit op weg naar oma. En de kinderen vragen op de achterbank, moeten we nou alweer naar oma? En mama zegt dan, ja, we gaan naar oma omdat papa met oma moet praten. En nu neemt hij ons mee, want hij durft het niet zo goed. En dan heeft hij een excuus om niet te praten. talloze manieren kunnen ons verstoppen voor elkaar. Mensen verhuizen soms om de buren te ontwijken, met wie ze eens gewoon zouden moeten praten, desnoods met een mediator erbij. Maar liever niet natuurlijk. Mensen volgen soms de door ouders gewenste studie, omdat ze het niet voor elkaar krijgen aan hun ouders te vertellen, ja, maar ik wil eigenlijk dit. Bijvoorbeeld de kunstacademie. Nou, daar valt er geen droog brood mee te verdienen. Wil je van subsidies leven? Dat is ook een vorm van genade. Tot besluit zegt Jezus dan, want waar twee of drie mensen in mijn naam zijn, ben ik in hun midden. Jezus geeft ons geen vrienden om ons over bergen en door de rivieren van het leven heen te helpen alleen. Hij geeft ook zichzelf. Hij is erbij. Daar gaan we zo van zingen ook. Hij is die tunnel door de onbeklimbare berg. Hij is die brug over een ondoorwaadbare rivier. Hij stelt mensen in staat om zo bijzondere dingen te doen. Een moeder ontmoet de moordenaar van haar zoon. En leert hem vergeven en zelfs op te nemen in haar gezin. Zomaar een bericht dat ik ergens las. Hoe bestaat het? En soms hoor je vanuit Amerika ook als voorbeeld vanuit de evangelische wereld van vergeving, dat ik ook wel eens denk, hé, waarom zijn dat vaak alleen maar donkere mensen die dat hebben? Mijn broer en mijn zus, waar twee of drie sterk verlangen om vergeving en verzoening te vinden, wil God erbij zijn. Want daarom heeft hij zijn mond geopend tegenover Adam. En daarom heeft hij zijn zoon in deze wereld gebracht. Om ons face to face te ontmoeten. En het gesprek met ons aan te gaan. En meer dan alleen maar praten hoor, want Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Daar gaat hij sterven buiten de poort. Maar hij is daar opgehangen door ons. Omdat wij vonden dat hij ons te dicht op de huid kwam. Doordat hij zei dat hij de zoon van God was. En al die dingen meer. Uiteindelijk gingen we het echte gesprek met God uit de weg. Het heeft hem aan het kruis gebracht. Want zozeer wilde God met ons verzoend worden. Zijn vijanden. Wij waren erger dan de heidenen en de tollenaars voor hem. Maar Jezus is de God die zegt, kan ik eens met je praten? Waar hij verschijnt, krijg je het beeld van het nieuwe leven. En de vraag die open is, zullen wij genade vinden om tegen God te zeggen, dank u wel dat u zo volhardend bent, om steeds maar weer op ons leven in te spreken. En genade te sprake te brengen. En het te hebben over liefde en vergeving. Zullen we zo reageren naar God toe, dat we ons verzoenen met hem? En horen wij de stem van God die ons uitnodigt om het bij hem te brengen? Hij heeft het beloofd. Ik zal er zijn. Hij gaat het gesprek niet uit de weg. Amen.
Wat een kostbaar geheim. Uw naam is
Straks na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke voorbeden, ministry, voor in de kerk. Maar ik wil nog een kort dankgebed uitspreken. Heer, u willen we danken. U willen we danken omdat u zo heilbrengend in onze werkelijkheid bent verschenen. Toen wij de deur openzetten voor zoveel kwaad in het leven van de wereld. Hebt u zoals u gewoon was de avondkoelte gebruikt om de mens te ontmoeten en te roepen, Adam, waar ben je? En steeds weer hebt u zo mensen opgezocht en hen aangesproken. En zo spreekt u ook ons vandaag aan door uw Heilige Geest. Mens, waar ben je? Dank u wel voor uw geduld, voor uw liefde en voor uw trouw. Help ons om lief te hebben, om trouw te zijn, om eerlijk en oprecht te zijn. Ons karakter te laten vormen door uw geest. Opdat ook wij die gesprekken in uw kracht, in uw nabijheid aan kunnen, zoals u hebt beloofd. Amen. Ons slotlied, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Jezus overwinnaar. Mag je uitnodigen gaan staan bij dit slotlied?
Onze God.